Goedemiddag allemaal. Heel fijn dat we met elkaar weer mogen samenkomen. En op dit moment samenkomen rondom het woord van God. Heerlijk om zo'n inleidend lied ook te zingen. Want het woord van God heeft alles wat nodig is voor ons leven en voor de Godvrucht. Zoals Cornelis al zei, vanmiddag, ik had me voorgenomen om niet vanmorgen te zeggen. Vanmiddag hopen we een start te maken met een serie onderwijsmomenten rondom het thema Hart voor Herstel. En er zijn een aantal redenen waarom dat we ertoe gekomen zijn om dit programma op te stellen. En eigenlijk wil ik ter inleiding op de boodschap eerst die redenen aan jullie kenbaar maken, alvorens we overgaan tot de inhoud. Nou, de eerste reden die gaat al terug naar een paar jaar geleden, toen de Heer tot ons sprak vanuit Nehemia 4. Denk aan de grote en ontzagwekkende God. En strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters en uw huizen. Nehemia moest strijden voor de mensen. Naar de relaties die als eerste aan hem waren toevertrouwd, denkend aan God. En zo ervaren wij dat ook. We zijn niet bezig met een programma of een gebouw, maar we zijn bezig met het lichaam van Christus. Dat is gemeente zijn. De tweede reden is omdat de grote opdracht dat ons gebiedt. In Matthäus 28 staat: ga dan heen, onderwijst al de volkende, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat gaat over discipelschap. Discipelschap gaat over hoe wij het leven met elkaar leven. En hoe wij tot opbouw van elkaar dit leven door kunnen komen. De derde reden staat in Efeze 4. Daar staat maar dat wij door onze liefde aan de waarheid te houden in alles zouden toegroeien naar hem. Dat is de Heer Jezus die ons in liefde had. Dus wij moeten een groeiproces door, een herstelproces door. Waarom? In de wedergeboorte worden wij vernieuwd. En vanaf dat moment gaan wij groeien, worden wij hersteld. Want het beeld van God, het imago Dei, dat is verbroken door de zonde. En dat moet hersteld worden. Nou, daarvoor heeft de Heere God bediening aan de gemeente gegeven. We hebben ook diverse onderwijzers bereid gevonden om hierin hun bijdrage ook te leveren. En we hopen dat het ook tot opbouw zal zijn. Nou, het vierde punt is dat discipelschap wordt niet alleen van ons gevraagd in tijden van voorspoed. Maar dat wordt van ons gevraagd ook op het moment dat het leven moeilijker wordt. Maar dan wordt dus ook het elkaar bijstaan moeilijker. En daarom is het goed om onderwijs daarover te geven. Want de gemeente heeft alles ontvangen wat nodig is. Alleen ik merk in mijn eigen leven dat ik de diepte uit het woord van God wel moet opdiepen om het ook tot zegen voor mezelf en voor de ander te laten zijn. En het vijfde argument, en dan stop ik hoor, staat in Prediker 4, maar dat is een ernstige waarschuwing. In Prediker 4, daar staat, vers 9 en 10, twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen, want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Mooi hè, maar dat staat hè. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Wat nou als iemand wankelt in het leven van ons midden en niemand kan helpen, niemand kan overeind helpen. Dan is degene die had kunnen helpen verantwoordelijk, staat hier. Nou, dat is voor ons ook een reden om een onderwijsserie over, rondom dit thema te houden. Dit even als een soort raamwerk voor jullie. Nou, zeg je, dat is misschien, hè, dat klinkt allemaal goed. Maar breng het eens iets dichterbij. Nou, dat kan. We hebben nieuwe kringen. Of althans, er zijn wat wisselingen tussen kringen geweest. Er is één nieuwe kring. Maar stel nou dat er iemand binnen jouw kring komt. En die heet Jozef. En die zegt, ik ben in mijn gezin vroeger gepest. Ik kom trouwens uit een samengesteld gezin en ik worstel daarmee. Hoe moet ik daarmee omgaan? Of de nieuwkomers in jouw kring, die zeggen, ja, ik woonde in Sodom en Gomorra en ik worstel met mijn homoseksuele verleden. Wat als iemand als Elia bij jou in de kring komt en die zegt, ik heb zoveel last van angsten. Ik word door iemand achterna gezeten die is gebrand op mijn leven. En ik word daar zo door te neergedrukt. Voor mij hoeft het leven niet meer. Dat kan gebeuren. En hij wist hoe hij geestelijk moest strijden. Dat was het punt niet. Want dat karma had hij net achter de rug. Wat zeggen we dan? Of wat als die rijke jongeling bijvoorbeeld in jouw kring zou zitten? Of op de jeugdclub? En die komt met geloofsvragen naar je toe. En die zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En je raakt met hem aan de praat en ineens blijkt dat hij verslaafd is. Aan geld, aan goed of aan wat anders. Wat zeggen we dan? Nou, hoe mooi is het dan als die ene valt of dreigt te vallen, dat wij kunnen bijstaan om hem overeind te houden of om hem op te richten. En weet je, het mooie is ook dat dat vaak de momenten zijn waarop God heel actief is in iemands leven. Nou, daar wil je toch bij zijn? Nou, daarom redenen genoeg om hier komend jaar een aantal keer met elkaar over na te denken. Dit over het, even over het onderwijsprogramma. Maar nu over deze morgenmiddag. Waar gaan we over nadenken? Ik wil op dit moment eigenlijk als het ware een fundament gaan leggen. Dus we gaan niet inzoomen op een specifiek thema, maar ik wil eerst een fundament leggen. En dat fundament dat is bruikbaar op alle onderwijsavonden die nog volgen. En dat fundament is eigenlijk sowieso bruikbaar voor elke dag van ons leven. In voorspoed en in tegenspoed. En ik heb eigenlijk... Gideon, kan je hem één keer doorklikken? Op een of andere manier doet hij het niet. Helaas, hij doet het niet. Ik geef wel een seintje als hij eens door mag klikken. En ik heb eigenlijk één vraag die ik op dit moment met jullie wil gaan doordenken. En die vraag die staat hierboven. Kan ik God vertrouwen? Want dat is een hele belangrijke voor het leven. Kan ik God vertrouwen? Want ja, hoe zit dat eigenlijk als God goed is en kwaad ons raakt? Waarom ben ik eigenlijk nog bang terwijl dat ik op God vertrouw voor mijn zielenheil? Hoe komt het eigenlijk dat als God goed is en het beste met mij voor heeft, dat lijden vroeg of laat een keer mijn deel zal worden? Er is niemand hier op aarde die het eeuwige leven heeft. Dus vroeg of laat ga je daarmee te maken krijgen. Is God eigenlijk wel veilig? Dat zijn zomaar wat vragen die in onze gedachten op kunnen komen. Ik hoop trouwens dat je ze wel eens jezelf stelt aan jezelf. Daar word je nooit minder van. Maar goed, pas op. Maar vragen die je ook kunnen brengen naar die ene kernvraag. Kan ik God eigenlijk wel vertrouwen? Laat ik als eerste gezegd hebben, op het moment dat je die vraag gaat stellen, moet je eens goed in gedachten houden. Want als jij op God wil vertrouwen en je denkt dat hij je dan alle pijn en lijden bespaart en je tegelijkertijd in je karakter op de Heer Jezus Christus wil gaan lijken, dan raak je teleurgesteld. Dan is God heel onveilig voor je. En wat ik heb ontdekt, ook in mijn eigen leven, dat ik heel vaak op dingen, op God vertrouw voor dingen die hij nooit heeft beloofd. En dat maakt hem onveilig. Maar we moeten heel goed in de gaten houden dat wat ons als gelovigen ook treft, dat hij dat in alle tijden zal gebruiken. Enerzijds tot zijn eigen eer en anderzijds tot onze vorming naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En op het moment dat je dat omarmt en je daaronder vernedert, dan zal je ontdekken dat God een enorm veilige God is. Aan wie je volledig kan toevertrouwen. En ik wil me vandaag richten tot de gelovigen, maar die boodschap is voor iedereen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Maar zeker op het moment dat je als gelovige een bepaalde vertwijfeling merkt, of die gereserveerdheid, kan ik God wel vertrouwen? Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Want op een of andere manier heb je hem ontmoet, heb je op hem leren vertrouwen voor je eeuwige heil. Maar in dit leven komt er ineens een vertwijfeling die een afstand brengt tussen jou en tussen God. Er komt als het ware een vertrouwensbreuk. En je vindt het moeilijk op dat moment om op God te vertrouwen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Ik heb een cirkel die als het ware dan in gang wordt gezet. En die wil ik aan jullie delen. Want het eerste wat er gebeurt op het moment dat je niet op God kan vertrouwen, dat is dat er een vorm van ongeloof in je leven komt. Want je betwijfelt God en wie hij is. Je kan de dingen niet meer met elkaar rijmen. Als God goed is, dan kan ik dat niet rijmen met wat ik in mijn leven meemaak. En op het moment dat dat gebeurt, dan ontstaat er het volgende. Dan word je, als het ware, op jezelf gericht. Je raakt verstrikt in je eigen worstelingen, in je eigen vragen. En je raakt helemaal in jezelf gekeerd. Dus je oog is niet meer gericht op God, maar je oog is eigenlijk gericht op je innerlijke worstelingen. Wat mij betreft mag de PowerPoint uit. Als het dus geen aanklacht, maar het is even niet anders. Op het moment dat dat gebeurt, dat je in jezelf gekeerd raakt met allerlei vragen, dan ontstaat er eigenlijk een vorm van onvrede in je. Het lukt je niet meer om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin je verkeert. En Paulus zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Dat is een leerproces. Dus dit is geen veroordeling, als je dat zo ervaart in je leven, maar het is een leerproces. Wij moeten leren om tevreden te zijn, niet met de omstandigheden, maar met God in de omstandigheden. Zie je, ongeloof? Raak je in jezelf gekeerd? En vervolgens komt er een vorm van ontevredenheid. En als dat gebeurt, die ontevredenheid die richt je eigenlijk op twee dingen. Of je raakt boos en geïrriteerd om de dingen die je niet hebt of niet ontvangt. Of er komt een vorm van angst en bezorgdheid. Van alles ja, wat nu niet jouw deel is, wat je niet meer onder controle hebt. Dat zijn eigenlijk de twee keuzes die gebeuren. En die twee, die leiden altijd tot wanhoop. En wanhoop, dat is verdriet zonder hoop. Ik wil je een vraag stellen. Vertrouw jij echt op God? Vertrouw jij op God? En je hoeft niet te antwoorden, hardop. Maar geef jezelf eens een antwoord. Vertrouw jij op God? En dan niet het correcte antwoord, maar het echte antwoord. En omdat het zo belangrijk is dat wij leren dat wij op deze vraag een volmondig ja kunnen antwoorden te midden van alle omstandigheden, wil ik vandaag met jullie nadenken over Spreuken 3, vers 5 en 6. Voordat ik daar op inzoom even heel kort iets over het boek Spreuken. Het boek Spreuken, dat is een van de boeken die de wijsheidsliteratuur genoemd worden. En van de spreuken zou je eigenlijk, je kan het op één manier samenvatten. En de spreuken die bevatten eigenlijk de principes en de prioriteiten van het echte leven, van het ware leven. Dat is de samenvatting van het boek Spreuken. En Salomo die heeft dat op zo'n manier vormgegeven dat hij in dat boek een hele lijst met allerlei spreuken heeft opgeschreven. 31 hoofdstukken lang. En in hoofdstuk 3 zou je kunnen zeggen, daar vinden we twee typen spreuken. Het zijn of voorschriften voor het leven, of het zijn beschrijvingen van het leven. En wij gaan vanmorgen nadenken over vers 5 en 6. En daar gaat het over een voorschrift wat wij krijgen. Het is een voorschrift voor uw, jou en mijn leven. Spreuken 3, vers 5 en 6. En ik denk dat iedereen deze tekst al kent. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Zoals ik al zei, ik wil een fundament leggen. Ik wil eigenlijk vier fundamenten leggen. Vier dingen zien we in deze versen naar voren komen. En ik heb het vier woorden gegeven, losse woorden. Die beginnen allemaal met een B, dus dat is makkelijk te onthouden. Het eerste waar we over gaan nadenken is, wat is de betekenis ervan? Wat betekent het om op God te vertrouwen? De tweede is, dat zijn de belemmeringen. Wat zijn belemmeringen om volledig op God te vertrouwen? Het derde is, wat is de bandbreedte van het vertrouwen? En het vierde is, wat is de belofte van het vertrouwen? Als eerste de betekenis. Vers 5. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Wat betekent eigenlijk dat woord vertrouwen? Het woord vertrouwen, dat betekent heel eenvoudig dat je bouwt op iets. Je gelooft in iets volledig. Het geeft een innerlijke rust. Ik las in de encyclopedie, geloven dat iets of iemand betrouwbaar is en doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden. Nou, dat vond ik een hele mooie omschrijving. Dus vertrouwen op de Heere is op hem bouwen en van hem verwachten wat hij belooft. Dat is vertrouwen. En dat vertrouwen, dat gaat verder dan een intellectuele instemming. Zo van, ja, ik geloof met mijn verstand, ik begrijp, inderdaad, we moeten op God vertrouwen. Nou, dan ga ik op God vertrouwen. Dat wordt niet bedoeld. Daar begint het overigens wel vaak mee. Dat je inderdaad gaat beamen dat God te vertrouwen is, dat dit zijn woord is. En als er staat, vertrouw op God, dan ga je op God vertrouwen. Maar daar blijft het niet bij. Want dat vertrouwen, dat moet overgaan naar een vertrouwen met je hele persoon. Met je hele hart staat er. Wat betekent dat? Je gaat op hem vertrouwen, dus niet alleen met je verstand, maar ook met je hele persoon. Dat betekent met al je emoties, met alle keuzes die je maakt in het leven, helemaal ga je op hem vertrouwen. En op het moment dat je daar komt, dan betekent vertrouwen ook dat je je dus helemaal toevertrouwt aan de ander, oftewel je onderwerpt jezelf aan die ander. Dat is vertrouwen. En dan staat er, vertrouwen met heel je hart. Waarom staat dat er? Vertrouwen is een zaak van je hart. En Martin Penning gaat de volgende avond nadenken over de dynamiek van ons hart. Maar ons hart bestaat uit drie elementen. Ik zei het net al, verstand, onze emoties, gevoelens en ons wilscentrum, onze toewijding, daar maken we keuzes. En hier staat, je moet vertrouwen met heel je hart. Dus het vertrouwen, dat is ook een zaak van binnen naar buiten. Nou, waarom staat het daar? In hoofdstuk 4 van Spreuken, staat in vers 23, dat ons hart is de bron van ons leven en daar komt alles uit voort. Dus als je Rad van Tong bent, nou, dat leeft in je hart. Als je scheldwoorden gebruikt, dan ben je boos in je hart. Als je vertrouwt, echt vertrouwt, dan moet je vertrouwen met heel je hart. Als je het alleen van de buitenkant doet, ja, dan ben je eigenlijk een fariseer. Dan ben je van buiten anders dan van binnen. Nee, de Heere God die weet dat op het moment dat het hier verandert, dan komt die buitenkant ook wel goed. Dan wordt het zichtbaar. Maar er staat nog iets. Er staat een woordje, vertrouw op de Heere met heel je hart. Dus niet met je hart, of niet alleen vertrouw op de Heere. Nee, er staat met heel je hart. En dat raakt een algemeen principe wat heel belangrijk is om te onthouden. Praktische theologie. Wat bedoel ik? Nou, je moet niet alleen grondig zijn in de dingen die je weet. Maar het is vooral belangrijk dat je grondig en specifiek bent in de toepassing van de dingen die je weet. Dat is belangrijk, onthoud dat. Dus niet alleen het goede bereidje hebben, maar je moet het vooral datgene wat je weet op een hele specifieke manier toepassen. Nou zeg je, wat bedoel je precies? Laat ik twee voorbeelden geven. Het is goed om vergeving te vragen. Maar als ik naar Ankie toe moet gaan, als ik iets verkeerd heb gedaan, ik zeg, joh, wil je me vergeven? Dan zeg ik, ja, wat wil je vergeven? Vraagt ze dan. Het moet specifiek worden. Zo werkt het naar de Heere God ook, hè? Ik heb geleerd in mijn leven dat als we vergeving vragen, dan moeten we specifiek vergeving vragen. Ik heb dit en dit en dit verkeerd gedaan. Dit is wat u erover zegt. Wilt u dit vergeven? Een ander voorbeeld. Je strijdt tegen de zonde. Ja, we strijden allemaal tegen de zonde. Tegen welke zonde strijd je? Op het moment dat je dat specifiek gaat maken, dan weet je ook dat je toe kan gaan werken naar specifieke oplossingen om de strijd tegen die zonde te overwinnen. Dus het belangrijke is om specifiek te zijn. En dat doet Salomo hier ook, want hij zegt vertrouw op de Heer met heel je hart. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Waarom vindt God het belangrijk dat dit detail hier wordt opgenomen? Dat is omdat God halfhartigheid haat. In Zefanja 1, vers 5 staat, de Heere zal uitroeien degene die zich neerbuigt en zweert bij de Heere en zweert bij een eigen koning. Iedereen kent dat vers wel, hè? Openbaringen 3. Ik ken uw werken. En ik weet dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet? Zie je het? Moet duidelijk worden, specifiek. Maar omdat u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. De Heere die haat halfhartigheid. Maar dat is de negatieve kant. Er staat ook een hele positieve kant. Waarom dat de Heere wil dat we met ons hele hart op hem vertrouwen. Die staat in 2 Kronieken 16. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen. Want de ogen van de Heere die trekken over de hele aarde, let op, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen gericht is op hem. Nou, heb je redenen genoeg om met heel je hart op hem te vertrouwen? Als je krachtig bijgestaan wil worden, dan moet je dus niet met 95% op hem vertrouwen, maar met 100%. Met heel je hart. Daarom staat dat hier, zo duidelijk. Daarom bidt ook die psalmist uit Psalm 86. Maak mijn hart één. Het is heel belangrijk dat we een onverdeeld hart hebben. Jacobus zegt, als je geen onverdeeld hart hebt, dan ben je onstandvastig in al je wegen. En als je met een verdeeld hart bidt, dan bid je met een ongelovig hart, dan hoef je ook niet te verwachten dat je iets ontvangt. Broeder Seffer heeft er recent nog over gesproken. Zo belangrijk is dus dat we met ons hele hart op de Heere vertrouwen. Wat staat er nog meer in dat eerste zinnetje? Vertrouw, daar hebben we het over gehad. Met heel je hart, daar hebben we het over gehad. Het staat ook op de Heere. Op wie moeten we vertrouwen? Nou, op de Heere. En daar staat, het woordje Heere staat met de hoofdletter. Dat betekent de verbondsgod. De Yahweh. De ik zal zijn die ik zijn zal. En het verbond gaat over trouw zijn en over beloftes. Onthoud dat even, komen we straks nog terug. De verbondsgod gaat over trouw blijven aan beloftes. Op hem vertrouwen. En dat is heel mooi. Want deze God, die heeft niet alleen kostbare beloften gegeven. Maar deze God is ook degene die bij macht is. En het vermogen heeft om alle beloftes wat hij belooft uit te werken. Daar word ik blij van. En ik wil dat je specifiek 3 dingen over God weet. Die moet je goed onthouden. 3 eigenschappen van God. Die heel belangrijk zijn om met je hele hart op hem te vertrouwen. Het eerste is, Henry heeft dat vorige week al gezegd. Hij is soeverein. God is soeverein. Dat betekent dat God altijd en alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Tot eer van hemzelf en tot welzijn van ons. Er is niets in ons leven wat hij niet onder controle heeft. Ook als jouw leven op zijn kop staat. Er is niets wat bij hem niet onder controle is. Wil je leren op hem te vertrouwen, dan moet je dit als eerste geloven en aanvaarden. Dat hij alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Het tweede is, hij is niet alleen soeverein, maar hij is ook vol oneindig in wijsheid. Oneindig in wijsheid. Dat kunnen wij ons als mensen niet voorstellen. Maar God is dat wel. Hij weet wat de beste gang van zaken is en wat de beste resultaten oplevert. In jouw en mijn leven. In het wereldgebeuren. Hij weet wat de beste gang van zaken is en wat de beste resultaten oplevert. Maar ja, zeg je, je moest eens weten wat mijn omstandigheden zijn. Waar slaat dit op? Dit is niet de beste gang van zaken. Wat is de zin van dit lijden, wat mijn pad doorkruist? Is dit een wijs plan? Laat ik 1 voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik heb een oude voorbeeld en een recente voorbeeld. Ik dacht, ik zal het oudere voorbeeld doen. Het is alweer jaren geleden dat mijn zoon Sil. Waren met elkaar op vakantie. En die kon 20 uur per dag huilen. Nou, als er 1 iets is wat ik zinloos heb gevonden, dan is het 20 uur per dag huilen. En als het daarbij bleef, dan zou dat nog kunnen. Maar op het moment dat je kind zichzelf verwondt, dan is er 1 ding wat heel vast in je denken verankerd zit. Dit moet stoppen, dit is zinloos. Het was op een avond dat ik 80 kilometer heb gereden door het Franse landschap in de hoop dat hij in slaap viel. En toen er 79 op zaten, keek ik door mijn binnenspiegel en ik zag hem slapen. En ik was bij de camping en ik draaide de sleutel van mijn auto om. De motor stopt, het huilen begint. Wat is de zin als ik weer zo'n nacht tegemoet gaat, waarin hij zichzelf beschadigt? Die vraag, die hebben wij met elkaar aan God gesteld. En in de vakantie kregen wij een heel duidelijk antwoord. Via een gedicht. Ik zal het niet hele gedicht voorlezen, maar de strekking van dit gedicht was dit. Dit kind heb ik jullie toevertrouwd om een voorbeeld te zijn van mijn trouwe vaderzorg. Dus een anker voor je leven wordt dat. Natuurlijk heeft het zin dat zo'n jochie ouders heeft die in zichzelf niet trouw zijn, die God nodig hebben om iets van hem door te gaan geven. Want ik kan dat niet. Ik vind het zinloos en het moet stoppen. Ik heb hem nodig. En hij is betrouwbaar hoor. Hij is betrouwbaar. Ik niet, maar God wel. God is oneindig in wijsheid. Onthoud dit goed. Ook op het moment dat de dingen gebeuren die jij niet wijs vindt. Je zou kunnen zeggen dat als God soeverein is en dat als hij wijs is, ja, dat is nog erg op afstand. Dan zou het als het ware ook de perfecte directeur kunnen zijn. Maar dan is er een derde iets wat je goed moet onthouden. Wil je volledig op God leren vertrouwen. En dat is dat God oneindig veel van jou en mij houdt. God is volmaakt in liefde. Dus zijn soevereine plannen, zijn oneindige wijsheid, krijgen een persoonlijke toepassing voor een ieder die in hem gelooft. En daarom kon Paulus ook opschrijven in Romeinen 8 dat letterlijk alle dingen zullen meewerken ten goede. Alle dingen. En op het moment dat je deze drie verankert in je denken, dan zal dat een fundament zijn om op hem te vertrouwen met heel je hart. Nou zeg je, wat als ik dit zo hoor, wat zou ons belemmeren om op God te vertrouwen? Nou, daar geeft de Spreuken ook antwoord op. Want er staat er in het tweede gedeelte van vers 5, en dat zijn we bij ons tweede punt, steun op je eigen inzicht niet. Dus de grootste belemmering om op God te vertrouwen, dat is steunen op je eigen inzicht. En dit is een valkuil waar je zomaar in kunt trappen en die is heel veel voorkomend. Steunen op je eigen menselijke inzicht. Steeds zijn wij weer geneigd om terug te vallen op onze oude manier van leven. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik denk, oh, nee, zo niet. Even over dat woordje steunen. Het woord vertrouwen en steunen, dat lijkt eigenlijk in het karakter op elkaar. Maar dat is niet zo. Ik zal het uitleggen. Want vertrouwen betekent dat je bouwt op een ander. Je stelt ergens je vertrouwen in. En vertrouwen op God is dat je helemaal je toevertrouwt aan hem. Aan zijn genade, aan zijn wijsheid. Maar steunen, dat vond ik zo mooi toen ik dat ontdekte. Steunen, dat heeft als betekenis dat je op iets gaat, je steunt op iets uit je nabije omgeving. Iets van jezelf ga je op steunen om niet onderuit te gaan. En vertrouwen betekent als het ware vallen in de handen van God. En steunen betekent iets van je eigen inzicht. Daar steun je nog op om overeind te blijven. Daar zit een heel groot verschil in. Want die twee kunnen niet samengaan. Je kan je nooit toevertrouwen aan God. En steunen op je eigen inzicht. Die twee kan je niet mixen. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met je eigen inzicht? Doet jouw verstand er dan niet meer toe of zo? Of je gevoel? De dingen die je waarneemt, is dat, ja, heeft dat geen waarde meer? Ja, natuurlijk heeft dat waarde. Steunen op je eigen inzicht, dat betekent dat je een menselijke waarneming hebt. Je hebt een menselijke observatie, los van een Bijbelse interpretatie. Dat betekent steunen op je eigen inzicht. Dus je hebt een menselijke observatie, los van een Bijbelse interpretatie. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld misschien. Ik zal een voorbeeld geven. Nummerie 13 en 14. Er gingen 12 verspieders, die werden vooruitgezonden. Ga het land Kanaan eens verspieden. Ga ontdekken wat daar gaande is. En op het moment dat zij terugkwamen, hadden ze 12 gelijke observaties als mens. Het land vloeit over van melk en honing. Er waren grote druiventrossen. En de steden waren versterkt. En de mannen, die waren sterk. Er waren zelfs Enakieten, reuzen. 12 dezelfde observaties. Er waren 2 verschillende interpretaties. 1 menselijk inzicht en 1 goddelijke interpretatie. Want in nummerie 13 was bij de 10 verspieders de conclusie: laten wij tegen hen niet optrekken. Jozua en Caleb, die hadden een goddelijke interpretatie van die menselijke observatie. Zij zeiden: als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. Hij zal het ons geven. Laten we optrekken. Zie je, ze hadden 12 gelijke observaties, maar de een die interpreteerde het met zijn eigen inzicht, de ene groep, en de ander die interpreteerde door Gods lens. En je komt tot een totaal andere conclusie. Mensen, dit is heel belangrijk voor je leven. Zeker als het moeilijk wordt. Doe geen observaties zonder een Bijbelse interpretatie. Want de uitkomst is totaal verschillend. Nou zeg je, hoe kan ik eigenlijk weten of ik snel geneigd ben om op mijn eigen inzicht terug te vallen? Dat moeten we wel weten natuurlijk. Ik had een PowerPointje met 5 puntjes. Dus ik zal ze opnoemen. Ben je star? Als je star bent, dan neig je heel snel naar het principe: mijn weg of geen weg. En Gods weg dan? Dan is er maar één manier waarop het kan gebeuren. Dat is eigen inzicht. Tweede is, als je eigenlijk bemerkt in je leven dat je zo krampachtig alle dingen naar je eigen hand probeert in te richten. Zelfs de vrienden of vriendinnen van je kinderen proberen, het is goed om ze goed zorg te dragen, laat dat duidelijk zijn. Maar je probeert alles. Je geld, je toekomst, je carrière, tot aan je bitcoins toe. Als ik maar zo genoeg heb, genoeg. Als je gemerkt dat je op het moment dat je heel veel dingen onder controle wil houden, dan is dat een teken dat je heel snel geneigd bent om op je eigen inzicht te steunen. Het derde is, waar ben je meer op gericht? Maken de dingen jou gelukkig of ongelukkig? Of stel je wel eens de vraag, maken bepaalde dingen mij heiliger of onheiliger? God is wel gericht op jouw geluk, maar je wordt gelukkig door een heilige levenswandel. Geluk volgens de maatstaven van deze wereld is totaal anders dan het geluk wat God voor ogen heeft. Dus als jij gefocust bent, als ik maar gelukkig ben. Hoor, als je maar gelukkig bent. Of dit moet uit mijn leven, want hier word ik ongelukkig van. Ja, is dat een goede? Is dat een goede gedachte? Er zijn dingen in mijn leven waar ik als mens ongelukkig van word. Het zou zomaar kunnen dat God ze gebruikt om iets van zijn heiligheid in mij te willen bewerken. Goed, het vierde punt. Stel, er gebeurt iets in jouw leven wat moeilijk is. Stel je dan zelf wel eens de vraag: hoe gebruikt God deze situatie om mij te vormen naar het beeld van zijn zoon? In plaats van dat je blijft hangen in de vraag: waarom overkomt mij dit nou weer? Wanneer is de keer genoeg? Nou, die vragen mag je stellen. Maar op het moment dat je daar blijft steken, dan blijf je steken in jezelf. Maar als je vanuit die vragen gaat richten op: waarom gebruikt God, hoe gebruikt God dit eigenlijk in mijn leven? Hoe kan hij dit gebruiken? Die vragen die helpen je een stap verder. Om niet alleen te steunen op je eigen inzicht. En als vijfde, als je worstelt met vragen, wie laat je in je denken je laatste antwoord geven? We merken het wel eens in gesprekken, ook in mijn eigen leven hoor, dus wees gerust, dat ik heel makkelijk geneigd ben om een waarheid vanuit Gods woord te beantwoorden heb: ja maar. Maar het moet eigenlijk precies andersom zijn. Dat deed de Heer Jezus ook toen hij verzocht wordt. Als er nou iets lastigs in jouw leven is, dat je dat beantwoordt met: maar God. En dat is iedere keer weer een proces waar je doorheen moet. Dus dat is geen veroordeling. Maar dit is wel waar je naartoe moet groeien. En Spreuken 3 vers 5 zegt, steun op je eigen inzicht niet. Oké, het derde. Het derde wat ik met jullie wil doordenken van deze spreuk, dat is de bandbreedte van het vertrouwen. Hoe ver gaat dat eigenlijk? En dat gaat over het eerste gedeelte van vers 6, want daar staat, ken hem in al je wegen. Nou, kennen, dat gaat niet alleen over het weten. Hè, dat je God goed moet kennen. Dat is belangrijk, dat hebben we net gehoord. Maar hier wordt bedoeld, erken God in al jouw wegen. Nou, heel vaak betekent, nou, geven wij op de volgende manier de betekenis aan dit vers. Maken een plan. We lopen ergens tegenaan. We maken een plan. We stippelen het pad uit. En we gaan aan de slag. En we bidden, Heere God, zegent u het. Maar ik denk niet dat dat is wat deze tekst bedoelt te zeggen. Ik las een Bijbelverklaarder en die zei, erkennen is de leider aan het woord laten voordat de plannen worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Mooi, hè? De leider aan het woord laten voordat de plannen worden gemaakt en de beslissingen worden genomen. Dat is erkennen. Ook dit wil ik duidelijk maken met een voorbeeld, omdat het heel belangrijk is. Stel, je hebt een dame en die is een lange tijd vrijgezel geweest. En op een gegeven moment vindt ze de man van haar leven en ze gaat trouwen. En daar waar zij tientallen jaren zelfstandig beslissingen kon nemen op basis van eigen inzicht, moet ze nu ineens dingen gaan overleggen. Sterker nog, als het wat complexer wordt en ze weet het echt niet meer, dan overlegt ze en dan mag ze rusten op de besluiten die haar man voor haar neemt. Zie je, ze heeft iemand in haar leven gekregen en dan moet ze ineens alles mee gaan delen, maar ook zijn gezag erkennen over haar leven. Dat is erkennen. Ken hem in al je wegen. En ik realiseer me, dat is niet eenvoudig. Dat is voor ons gewoon niet eenvoudig. Want daar waar je eerst een leven geleefd hebt waarin je je eigen pad uitstippelde en je eigen keuzes maakte, daar kon je kiezen wat je dacht wat goed was. Wat je dacht wat goed was. Maar ik haalde al zojuist eventjes Jesaja 55 aan. Op het moment dat je met God gaat wandelen, dan ga je wandelen met iemand wiens gedachten hoger zijn. Wiens plannen hoger zijn. Er staat, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Nou, waar gaat deze vers om? Nou, één ding is duidelijk, het gaat hier dus niet om mijn gedachten. Het gaat hier niet om mijn wegen, om mijn plannen. Deze versen zijn eigenlijk een aanklacht voor mij. Eigenlijk betekenen deze versen, als ik zeg, Heere, zegen deze weg, dat de Heere zegt, ik zegen het niet, want ik heb een andere weg die zegenrijker is. Staat hem, ken hem in al je wegen. Volg mij in al je wegen, ook op het moment dat wij het helemaal niet meer begrijpen. Hem erkennen, dat wil zeggen, hem vertrouwen en gehoorzamen. Blind vertrouwen en gehoorzamen. En soms gaat dat via hele pijnlijke wegen. Langs dingen die wij niet begrijpen. En het zou zomaar kunnen dat je zelfs op dat moment zegt, Heere God, ik begrijp u niet. Ik ga weg van u. Of je gaat hem zo bediscussiëren dat je merkt dat hoe langer die discussie met God voordoet, hoe groter dat de afstand wordt. Maar weet je wat Corrie ten Boom zei? Vond ik zo mooi toen ik dat las. Corrie ten Boom zei, op het moment dat je in de trein zit en reist door het berglandschap en je gaat een lange donkere tunnel in, dan is dat niet het moment om de machinist te gaan bediscussiëren. Je treinkaartje uit het raam te gooien en uit het raam te springen. Maar op dat moment is het moment om rustig te gaan zitten. En te vertrouwen op je machinist. Dat je aankomt op je bestemming. Vond ik mooi, mooi gezegd. Dat is erkennen. Vertrouwen en gehoorzamen. Nog één voorbeeld voor de jongeren. Ik had er een plaatje bij. Je hebt op de Paralympics, de Olympische Winterspelen voor gehandicapte sporters, heb je de discipline blindskiën. En dat is fenomenaal als je dat ziet. Want die skiers die gaan gewoon die berg af. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik het zou durven. Maar die gaan met een gids van die berg af. En die gids die zegt dan links. En die skier, die blinde skier, geen zicht, links. Gids zegt rechts. Die skiet voor hem uit, hij gaat rechts. Laat je gaan, snelheid maken. Laat zich gaan. Remmen, remmen. Zo gaat het. Blind vertrouwen. Dat is ken hem. Erken hem. In al je wegen. Want hij weet, jongens, meiden, wat het beste voor jou is. Als hier staat, dingen in staat, over hoe je seksualiteit vormgeeft. Vertrouw hem dat het het beste voor je is. Ook al krijg je niet altijd direct wat je hebben wilt. Hier staat in hoe hij je leven leidt. Hoe je met vrienden omgaat. Hoe je positie in je gezin is. Ja, ik was het vroeger ook niet altijd eens met mijn ouders. Maar hier staat, neem je ouders nou serieus. Volg ze. Dan erken je God in al jouw wegen. Dat is het beste. Studiekeuze. Levenskeuze. Zelfs over geld staat ontzettend veel in geschreven hier. Hem kennen, erkennen. Dat is hem vertrouwen en gehoorzamen. Tot slot. De vierde, mijn vierde punt. Vers 6. Ken hem in al je wegen. Dan komen we uit bij de belofte. Dan zal hij je paden recht maken. Allereerst. Mijn oog viel op het woordje zal. Want deze spreuk begint met de Heer met hoofdletters. Dat was de verbondsgod. Degene die beloftes doet. Maar ook bij machten is. En het 100% zeker. 100% zeker die belofte zal uitwerken. En er staat vertrouw op de Heer met heel je hart. En dan staat er. Erken hem in je wegen. En dan zal hij je pad recht maken. Gaat hij je pad recht maken op het moment dat je hem vertrouwt? 100% ja. Er staat niet, ken hem in al je wegen, dan zullen je paden recht worden. Of ken hem in al je wegen, dan lukt het je om je belemmeringen van je pad af te halen, zodat je een recht pad hebt, een goed begaanbaar pad is. Nee, er staat, hij zal jouw paden recht maken. Oh, gelukkig. Het hangt niet meer van mijzelf af. Als God het belooft, dan gaat hij het doen. En Salomo heeft het hier dus over Gods leiding in jouw leven. En wanneer heb je een gids nodig? Op het moment dat het pad moeilijk is, onbekend is of onbegaanbaar is. Dan heb je een gids nodig. En dan staat er, en deze gids die maakt jouw wegen recht. En dan moeten we wel oppassen, want welvaartsevangelisten die zeggen over dit vers, zie je, hier staat het. Je krijgt wat je wilt, vertrouw erop God. En dan zal je het krijgen. Ja, je zal een goed leven krijgen, maar niet volgens de maatstaven van deze wereld. En dat is wel wat die welvaartsevangelisten hier beloven. Maar dat is niet het evangelie, dat is een misleiding. We hoeven alleen maar te kijken naar het leven van de Heer Jezus of naar het leven van zijn discipelen om te weten te komen dat dat echt een absolute leugen is. Het is een dwaalleer. Maar wat wordt er dan wel bedoeld? Je kan heel makkelijk zeggen wat het wel is, wat het niet is. Maar wat wordt er dan wel bedoeld met die rechte wegen? Want op het moment dat jij vastloopt in je leven, dan lijkt het alsof die weg alleen maar krom is. Jullie hebben allemaal een Bijbel bij je. Blader met me mee naar Jeremia 17. Om een antwoord te krijgen wat het betekent dat de Heer je wegen recht maakt. In Jeremia 17, de versen 5 tot en met 8 zal ik lezen. Zo zegt de Heer: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heer afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het, het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Maar gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. Hij zal zijn als een boom die bij het water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Moet je goed zien dat in vers 5 en 6 en vers 7 en 8, in die twee delen, daar zijn de omstandigheden hetzelfde. Want in beide delen is er droogte. In vers 6 staat het als een kale struik op de vlakte, de droogste plekken in de woestijn. Maar daar hebben degenen die op de Heere vertrouwen ook mee te dealen. Want er staat in het laatste gedeelte van vers 8, een jaar van droogte deert er niet. De woestijn en droogte. Twee plekken van droogte. Maar bij de een... Wacht, die kunnen we gelijk toepassen. De observatie, de menselijke observatie, is in beide delen hetzelfde. De droogte. Maar nu komt de Bijbelse interpretatie. Degene die op de Heere vertrouwt, ja, die merkt het niet als de hitte komt, staat hier. Wat betekent dat? Steun op je eigen inzicht niet. De droogte, die bepaalt niet de vitaliteit van de boom op het moment dat je op de Heere vertrouwt. Als je niet op de Heere vertrouwt, dan zal je hart van hem afwijken en dan zal je een dorre, kale struik zijn. Vroeg of laat zal dat je deel zijn. Maar als je op de Heere vertrouwt, dan veranderen dus de omstandigheden niet altijd, maar je bent aangesloten op de juiste bron en daarom hindert dat de vitaliteit van jouw boom niet. Dat zijn, ik maak je paden recht. Dat betekent, ik maak je paden recht. Nou zeg je, ik vind dat wel een moeilijke. Ik vind dat een moeilijke. Want op dit moment in mijn leven vind ik het maar een dorre boel. Terwijl dat het echt mijn verlangen is om op de Heer te vertrouwen. Dan ga ik je meenemen naar een aantal voorbeelden uit de Bijbel. Noach, die heeft een belofte gekregen. En je zegt, Noach, bouw een ark. En die heeft 120 jaar daaraan gewerkt en moeten wachten totdat hij profijt had van de belofte en de opdracht die hij had gekregen. Hij moest wel door die 120 jaar heen. Maar na die 120 jaar was hij van één van de slechts 8 die het overleefde. Abraham, de man die op God vertrouwde, die kreeg de opdracht om zijn zoon te gaan offeren. Verschrikkelijk, moet je eens bedenken dat je je zoon op een offer moet vastbinden. Maar hij vertrouwde tot het uiterste. En de Heere die zei, omdat je me vertrouwd hebt, zal ik voorzien in een ander offer. Over Abraham gesproken, Abraham en Sarai. Zij hadden de belofte dat er uit hun nageslacht een groot nageslacht zou komen. Tientallen jaren hebben zij erop gewacht. Hun lichaam was verstorven, staat er ergens. Maar dwars door die onmogelijke lange weg, daar heeft de Heer hun paden recht gemaakt. En Sarai heeft kracht gevonden om op haar leeftijd zwanger te worden en een zoon te baren. Daniel, hij vertrouwde op God. Heeft hem dat de leeuwenkuil bespaard? Nee, dat heeft hem die leeuwenkuil niet bespaard, want hij ging de leeuwenkuil in. En zelfs in die leeuwenkuil bleef hij vertrouwen wat gebeurde er. Hij kwam daar ongeschonden uit. Sadrach, Mesach en Abednego, op het moment dat zij vertrouwden, en zij knielden niet, zij verdwenen in de vlammenkuil. En wat gebeurde er? Zij bleven vertrouwen en ze werden bijgestaan. Ze kwamen er ongeschonden uit. Paulus had de meest krachtige bediening van de Nieuwtestamentische apostelen. Maar Paulus heeft zijn leven lang te dealen gehad met zwakte. Was die zwakte bepalend voor de uitkomst van zijn bediening? Nee, de kracht kreeg hij van God. Stefanus, loopt dat allemaal goed af? Uiteindelijk wel, maar Stefanus is de dood ingegaan. Waarom? Omdat hij vertrouwde op God. En zijn vertrouwen was zo sterk, terwijl dat de stenen in zijn gezicht terechtkwamen. Bad hij, het laatste woord wat hij heeft gezegd. Vader, reken hun het niet toe. Dat is God. En op het moment dat hij die woorden, en hij sprak daar de Heer Jezus na, op het moment dat hij die woorden uitsprak, vertrouwde hij zo sterk op. En er staat er, hij viel ter aarde neer. Maar hij had er eenmaal geopend zien. Dat is God. Laat je bemoedigen. Door deze voorbeelden. Het is ongetwijfeld. Als er hier staat vertrouw op hem met heel je hart. Dan is God die betrouwbare. Het is een fundament. Want hij maakt jouw paden recht. Ook al is het nu krom. Het komt goed. Ik heb jullie aan het begin een cirkel laten zien. Een cirkel waar ongeloof. Waar het niet vertrouwen op God toe leidt. Ongeloof, ikgerichtheid, onvrede, boosheid, angst, wanhoop en weer terug. Ik ontdekte een heel andere cirkel in Spreuken 3. En laat dit je bemoedigen, want dat is een soort vliegwiel. Hoe beter dat die gaat draaien, hoe harder dat je gaat. Hoe beter dat het werkt. Luister. Op het moment dat je vertrouwt op de Heere met heel je hart, dan steun je op je eigen inzicht niet. En op het moment dat je niet op je eigen inzicht steunt, dan erken je hem in je wegen. En op het moment dat je hem erkent in al je wegen, dan worden je paden recht. Op het moment dat je paden recht worden, dan ga je nog meer vertrouwen. Op het moment dat je nog meer vertrouwt, dan ga je minder steunen op je eigen inzicht. En steeds meer in alles ga je op hem vertrouwen. En je paden worden recht. Het neemt toe. En weet je wat er dan zichtbaar wordt in je leven? Dan wordt er iets heel anders zichtbaar. Dan ontstaat er geloof. Geloof in God. En dat geloof, dat maak je niet verstrikt in jezelf. Want het gaat niet meer om jezelf. Het richt je op God. En dan ontvang je vrede. En die vrede, die leidt naar rust. En tevredenheid. En die leidt niet in wanhoop, maar in hoop. Dat is de cirkel. Die ontstaat op het moment dat je vertrouwt op de Heere. Met heel je hart. Je wordt een wervende getuige. We zeggen het wel eens, we moeten missionair zijn. Als je op de Heere vertrouwt met je heel je hart. Dan ben je de meest missionaire persoon. Omdat je het karakter van de Heer Jezus, jouw zaligmaker, gelijkvormig wordt. En muziekteam mag wel eens naar voren komen. Ik wil afsluiten met een verhaal. En het verhaal, dat gaat over een man. En die stond op het punt om met pensioen te gaan. En op dat punt kwam zijn baas naar hem toe. En die baas die zei, ik heb nog één opdracht voor je. Zou jij een huis willen bouwen? Hij was nog in dienst, dus veel keus had hij niet. En hij ging aan de slag. Dus zijn antwoord was ja, maar in zijn hart waren er wat vertwijfelingen. Sterker nog, hij was eigenlijk geïrriteerd en was het er niet mee eens. En hij begon te bouwen en hij legde een fundering. En al klagend en mopperend bouwde hij de muren op. En hij raffelde zijn werk af. En op het moment dat het af was, ging hij naar zijn baas toe en zegt, baas, het huis is af. En toen zei die baas, hier zijn je sleutels, het huis is voor jou. Het is een gift. omdat je altijd bij mij in dienst bent geweest. Wat ik ermee wil zeggen, dat is dit. De staat van jouw geestelijke huis, dat is gebaseerd op hoeveel of hoe weinig je op God vertrouwt. Lieve broeders en zusters, als deze God betrouwbaar genoeg was om op hem te vertrouwen voor je ziel, voor de eeuwigheid, zou hij dan niet betrouwbaar zijn om op hem te vertrouwen, om door dit leven heen te komen, wat jouw pad ook doorkruist. Dit is Gods hart voor jou. Is jouw hart voor God? Amen.